Geliefden in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 7. En ik lees u nog eens voor het laatste gedeelte van vers 9. Handelingen 7, vers 9, het laatste gedeelte. Daar spreekt het woord van de Heer en God was met hem. Tot zover. Een deel van velen, wij waren bezig met de les van het verleden. Ja, meestal schrijf ik in de zakagenda tot en met vers zoveel of zoveel gekomen. Ik heb blijkbaar deze keer niet gedaan, ik kon het dan ook niet meer vinden. Ik dacht dat ik, ja, ik durf het zelf niet te zeggen, tot en met vers 2 ongeveer gekomen was. Zelfs zie ik haast al merkbaar een fijn streepje van mijn vinger, maar ik weet het niet helemaal zeker. Excuseer mij. Ik wilde met Gods hulp in ieder geval wel dit schriftgedeelte, wat we nu voor de tweede keer hebben horen lezen, met u overdenken. Verleden week heb ik getracht, dat weet ik wel, aan te duiden, wat is de kern, de bedoeling van die reden van Stefanus door de Heilige Geest. Want het lijkt wel alsof hij helemaal op die beschuldiging van Gods lastering en van een vijand van Mozes en dat de wet en de zeden veranderd zullen worden, of dat hij daar helemaal niet op ingaat. Hij gaat een stukje historie geven. Zo op het eerste gezicht zou je dus kunnen afvragen, ja, Stefanus, praat je er nou omheen? Zeg nou kort en zakelijk, ben je schuldig of niet? En dan ga je dit allemaal vertellen. Dat heb ik vorige week trachten te verduidelijken daaraan, dat Johannes, of Stefanus, de geschiedenis van de Heer Jezus Christus, als het ware achteruit projecteert, om dan tot de conclusie te komen dat het nooit anders geweest is. Dat het altijd al zo gegaan is in het verleden. Dat wat door mensen veracht werd en terzijde geschoven, daar bleek nou juist Gods bijzondere raad in te triomferen. En als we het zo mogen zien en mogen horen, deze reden, dan merk je dat bij het beschrijven van die historie wordt het chauvinisme, het eergevoel, de arrogantie van wij zijn het echte volk. Wij zijn Abraham's zaad. Dat wordt op een bepaalde manier ondermijnd door de waarheid. Omdat Stefanus gaat zeggen, wie is en wie was dat nou eigenlijk, Abraham's zaad? En bedenk eens goed, wat jullie met Jezus Christus gedaan hebben. Is dat eigenlijk niet altijd het geval geweest? En als we het nou zo, met dit als uitgangspunt, ik stip het nu alleen maar even aan, ik ga verder niet op in, dit even als uitgangspunt aanhouden, dan zie je, wat is dan die reden van Stefanus door de Heilige Geest geïnspireerd ter zake? Want dan zou alleen de genade en de raad van God blijken te eerwaardig te zijn. Eerwaardig te zijn. En voor de rest niets. En niemand. Nou, ik heb ook verteld hoe hij ze als mannen broeders aanspreekt. Stamgenoten, volksgenoten. Maar ook als vaders. Vertegenwoordigers van het volk. Met een godsdienstige betekenis. Om ze de ernst van de situatie in deze officiële rechtszitting te laten voelen. Hoe hij niet vooruit als het ware vooraf al een afstand schept en begint met jullie hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren. Jullie wederstaan altijd de Heilige Geest, zoals je vaders ook jullie. Nee, dan zie je de wijsheid, de langmoedigheid en het geduld van God in. Die zo langmoedig is, dat hij als het ware niet bij voorbaat alles afsnijdt, maar ze nog even handhaaft in de situatie, in het ambt, in de plaats die ze te midden van hun volksgenoten innemen. Mannenbroeders. Nou gaan we dit tijdvak wat ons voorgelezen is, dat beschrijft de tijd van Abraham, van de patriarchen Isaac en Jacob en van Jozef. En dan een volgende stuk, dat gaat weer over Mozes en de tabernakel. En dan komt tenslotte het stuk van Salomo tot en met dat moment waarop Stefanus daar zijn reden uitspreekt. Globaal genomen kun je dus dat die grote reden van Stefanus in 3 stukken afbakenen. Abraham en de patriarchen en Mozes, de tabernakel, Salomo en de tempel. Om dan te komen tot de kern waar alles om gaat. Jezus Christus, de rechtvaardige. Nou, ga ik misschien een klein beetje snel, maar ik heb al van tevoren gezegd, ik ga nu niet al die geschiedkundige gegevens met u doornemen. Enkele wel of kort, maar dan zouden we weer met de bijbellezingen aan Genesis of zo moeten gaan beginnen. Of aan Exodus, of aan de koningen. Dus de plaats die deze reden inneemt hier, noodzaakt mij, min of meer zo voel ik het aan, om kort aan te duiden de zaken waar het in deze redenvoering om gaat. Nou, en dat hoop ik dan nu te mogen doen. Hij is begonnen met Abraham. Heel terecht trouwens, want je zou zeggen, bij die Abraham is er een nieuwe fase in de ontwikkeling. Of in de ontwikkeling is misschien niet, nee, dat is niet het goede woord. Maar in de openbaring van God. Namelijk in de openbaring van zijn verbond en van zijn woorden. Wij weten ook van een Noachitisch verbond. Wij weten ook van een belofte in het paradijs. Maar bij Abraham begint dat wonderbaarlijke dat de Heere Abraham verkiest en tot een stamvader maakt van een groot volk. En dat de Heere zijn belofte aan dat volk zal geven. En dat dat volk, al gaat het door Babel en door alles heen, dat volk zal draagster zijn van de belofte van het zaad. En dat kan niet kapot gemaakt worden. Want het is het boek van het geslacht van Jezus Christus. Het boek van de Genesis, van de wording van Jezus Christus. Zo begint immers Matthäus 1. Alleen, het is een wonder in ons ogen. Ja, als het dan maar een wonder in ons ogen mag zijn. Want dat was het juist niet. Natuurlijk, als de Messias zou komen, dat zou een wonder zijn voor de Joden, ook voor die tijd. Maar dat het een wonder was dat de Heer uit zulke stukjes brand houdt, uit zulke verloren, afkerige, ellendige schepselen, dat hij daar zou komen, dat leeft niet. Daar zijn ze veel te beroemd, veel te godsdienstig, veel te hoog voor. En nou is Stefanus begonnen door de Heilige Geest om over die Abraham te praten, die geëerde vader, die echte ware oudvader, die godzalige vader, waar ze naar hun idee zowat alles aan te danken hebben. Wiens zwakke puntjes ze zoveel mogelijk in de rabbijnse literatuur en uitlegkunde hebben weggewerkt, om Abraham maar op een voetstuk te zetten. Maar die Abraham, heb ik al verleden week uitgelegd, dat was een afgodendienaar, al was hij nog niet zo ver gezonken als de volken in Kanaan in de ongerechtigheid. In het boek Jozua staat geschreven, hij was een afgodendienaar. En de Heere is bij hem gekomen en de Heere heeft hem geroepen, zo zonder meer. Dat hebben die oude geschiedenissen een wonderbaarlijke betekenis, waar helemaal niets was, dat God een paar woorden richt tot de mens, ga uit uw land en uit uw maatschap, en hij is gegaan. Dat hebben we ook al gehoord verleden week. Hij is gegaan. Waarom? Wie kan dat zeggen? Het woord van de koning was met een zodanige macht. Het was een scheppend roepen. En Abraham is gegaan. Abraham prakticeerde niet over dood of levend, over bekeerd of onbekeerd, gerechtvaardigd of niet gerechtvaardigd. Abraham was een man die een stem had gehoord in zijn leven. Zo is het in principe eigenlijk nog, al komt het tot ons nou niet direct een hoorbare stem van de hemel. Maar je kunt veel vragen terugbrengen tot die ene vraag. Hebben wij de stem gehoord? Van God in zijn woord. Van het woord dat vlees geworden is. Heeft die stem ons leven aangeraakt en in een ander perspectief gezet? Heeft die stem ons omgekeerd naar hem toe, zodat de koers veranderde? Kijk, en dat is het. Dat is het wonder. Dan kunnen wij wel doen wat ik wel eens hoor. Ja, maar toen was Abraham nog niet gerechtvaardigd. En toen, dan heb ik wel eens met misschien een beetje nijdig gezegd, dat interesseert mij niet wat die man was. Zeg maar, je moet maar eens lezen wat er gebeurd is. Hij ging. Hij ging. Met niks dan het met niks, nou ja, het woord van God. Maar naar de maatstaven van vlees en bloed, met niks. Met niks. Geen kaart, geen routebeschrijvingen, al die dingen meer, geen nadere bijzonderheden. Ga naar dat land. En is gegaan. Nou, dat vind ik zoiets ongelooflijks. Dat pleit zo om te roemen in de genade Gods, dat een mens die van God is afgekeerd om nooit meer terug te komen, zo zijn we gevallen in Adam, dat Gods genade blijkbaar zo sterk is, dat hij met één regeltje om op de weg terugzet. De weg terug naar het zalig oord van Sion om voor God te verschijnen. Oh, dat is zo groot. Als je zo die oude geschiedenissen mag lezen, dan word je telkens verwonderd. En dan zie je ook telkens waar de Geest het ons geeft te zien, nieuwe dingen, nieuwe wonderen. Dat je zegt, oh, wie roemt, die roemen alleen in de Heer. Nou, hij is gegaan en hij woonde in Haran. Dat levert enkele problemen op, maar daar wil ik maar niet al te zwaar aan tillen. Misschien, nou dat mag je zo niet zeggen, maar je zou bijna zeggen, misschien staan er wel expres een paar dingetjes in die we niet zo gauw berekenen kunnen, met getalletjes en cijfertjes in de Bijbel, om al die mensen die vol kritiek de Bijbel onderzoeken, om die wat te doen te geven. Omdat ze vergeten dat de Bijbel het boek is van het woord dat vlees geworden is. Maar ja, het gaat dan om deze vraag, dat wil ik dan wel even noemen. Ja, die Abraham, hoe is het nou gegaan? Is die nou geroepen toen hij in Haran zat? Want Abraham is onderweg gegaan, op weg gegaan, van Mesopotamië uit het Ur der Chaldeeën. En toen is hij in Haran terechtgekomen. Als je Genesis leest, dan lijkt het of dat de roeping van God tot hem kwam toen hij daar met zijn vader Terach in Haran woonde. Maar als je Stefanus leest, dan is zijn roeping gekomen toen hij nog niet in Haran was, maar toen hij in Mesopotamië was. Nou, ik geef Stefanus gelijk. Ik sluit me aan gelijk bij Stefanus. Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, misschien is Stefanus een beetje op de war, in de war geweest, of beroept hij zich op de traditie die toen bekend was. Maar nee, nee, weet je waarom niet? Ik vind het zo tekenend. Daar zie je nou een mens die van God geroepen is in Mesopotamië. Hij moet er op de weg. Weg eruit. Hij heeft zijn spullen bij elkaar gepakt. Vader en moeder, de hele kruid bij elkaar is meegegaan. En dan blijven ze ergens steken. Dat is nou precies zoals het is. Je hebt mensen die praten zo ontzettend rechtlijnig over bepaalde dingen. En met rechtlijnig bedoel ik dan nu meer systematisch. He, als dit waar is, dan is het zo. En dan is het zo en dan is het zo. Dan ga je op weg en dan is er geen stoppen meer bij. En dan zus en zo. En dan voel je die manier van denken. En ik heb niets tegen een ordelijke voorstelling van het werk van God. Daar bedoel ik niet mee. Maar ik vind dat wij die ordelijke voorstellingen niet waard zijn. Wij niet. Wij moeten blijven bedenken dat wij mensen zijn. Waar je niet op kunt bouwen. Abraham, die is door het woord in beweging gezet. Nou, ja, ze zijn in Haran neergestreken. En het is niet zo dat de andere dag komt God weer en die zegt: nee, Abraham, je zit nog op de verkeerde plaats. Je moet verder naar Canaan. Dat is niet gebeurd. Ja, wij kunnen God geen bevel geven van het werk zijner handen. Maar ik vind het wel aannemelijk. Want als je zo je leven eens nakijkt, wat blijft de mens dan toch vaak ergens steken? Ergens blijft steken. Hij komt niet verder. Ik zeg, ja, maar hij heeft het woord toch? Ja, maar wat moet je ermee doen? Ja, maar de Heer heeft toch gezegd, je moet naar Canaan. Dat staat tenminste in Genesis. Ja, maar ja. Kijk, dat is nou, ik zeg niet dat dat nou allemaal dat zoiets tot onze eer is. Het zal tot eer van God zijn. Maar ik vind het zo werkelijk, hè. Zo werkelijk dat je zegt, ja, oh, 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 oh. Wat kan het toch wonderlijk gaan in het leven. Op weg, en dan in Haran, en daar zitten ze jaren en jaren. Ja. Dat moet ons tot voorzichtigheid maken. Een kind de Zere, die had een dochter, die kwam in de goot terecht. Helemaal in de goot terecht. Maar toen dat kind jong was, toen zei hij wel eens dat hij geloofde dat het kind door de Heilige Geest bearbeid werd. Dat kind kon in kinderlijke eenvoudigheid dingen zeggen over het woord en over de Heere, dat die vader die zag daar in het werk van God. Die geloofde dat dat kind, laten we het zeggen op de manier van de catechismus, dat ze door zijn opstanding kracht had ontvangen tot een nieuw leven. Maar, na jaren brokkelt dat weg. Het kind gaat er vandoor, gaat uit huis, is slecht geworden. Ergens in de grote wereldstad in Nederland, in Amsterdam. Sneed alle banden met thuis door. En wat zeiden ze toen? De vrienden, nou ja, vrienden. Ja, jij hebt je wel vergist, hè? Jij dacht dat dat kind al, ja, dat dacht jij. Maar dat blijkt wel, want dat kan niet, hè? En inderdaad, ik hou er ook niet van een sluimerende wedergeboorte leer. Maar ik blijf, hoop ik, voorzichtig om met mijn uitspraken van dit kan niet of dat kan niet. Ja, dat is voor die vader, die beproefde vader, ook een hele weg geweest. Als je weet dat je kind ten onder gaat in de ongerechtigheid. En de broeders die wijzen ze je op je vergissing enzovoorts enzovoorts. Ja, maar kind, daar kun je toch niet zo van op aan. Een kind, tijdgeloof. Kan het wel geweest zijn, tijdgeloof. En toch durfde hij niet te zeggen, ja, ik heb me vergist. Dat durfde hij niet te zeggen. En de jaren verstreken. En hij was nog maar alleen in zijn huisje. De vrouw was al gestorven. En zijn levensavond was al gekomen. En toen hoorde hij wat aan de deur. Op een koude winteravond, net als nu met sneeuw en kou. Spreek van voor de oorlog, ver voor de oorlog. En toen lag daar zijn kind. Op de stoep. En hij droeg ze in huis. En hij legde ze in bed. Hij waste ze. Ze was uitgeleefd en afgeleefd en dodelijk ziek. En daar heeft ze toch in dat huis, voor en met haar vader, die God groot gemaakt en geprezen, die naar zo'n slet om wilde kijken. De Heere vergaf alles. Kun je zeggen, ja, maar dat eerste, dat is niet waar geweest dan, want dat bestaat niet. Ik weet het ook niet, mensen. God is zo groot. God is zo groot. Ze heeft niet lang meer geleefd, maar ze is heen gegaan in vrede en de vrienden waren beschaamd. Die hem zo menigmaal de pin op zijn neus hadden gezegd. Ja, jij dacht dat het wat was, hè? En het is nou wel uitgekomen. Maar God prijzende, over zo'n grote genade, is ze ingegaan in de stad. Kijk, dit is heel wat anders. Ik zeg niet dat Abraham daar nou maar in Haran zonder God geleefd heeft, met zijn vader en zijn moeder, dat zeg ik niet. Ik wil er alleen maar dit mee zeggen. Wat Stefanus zegt, dat pakt mij ergens. He, tegenover al onze wijsneuzerij. Ja, maar God had toch niet gezegd dat hij naar Haran moest? De pijl lag verder. Ja, dat kunnen wij wel makkelijk zeggen. Maar waar zijn we zelf? Waar blijven we zelf? Waar blijven wij al niet steken? En je hebt mensen die hun hele leven blijven steken op een bekering. Ze zijn met hoog water vastgelopen. En er mag wel een springvloed komen, zegt het spreekwoord, om ze eraf te krijgen. Maar dan blijven ze opzitten. Te zien geen hoek geschiet. En van verdere vorderingen en oefeningen in de genade merk je niet al te veel. Want toen en toen ben ik bekeerd en dat staat vast en dat is zeker enzovoorts. Ik zou niet graag zeggen dat het niet waar is. Maar het zijn geen profijtelijke mensen. Het zijn geen zielen waar je veel van leren kan. Dat niet. Zeker niet als je in de put zit. Want ze weten het zeker. Het is in geen hoek geschiet. Ik heb zo'n man die had gelukkig een vrolijk karakter gekend. Maar het is in geen hoek geschiet. Willem was onbewegelijk als het daarover ging. Hij midden in de wereld. En zo opeens bekeerd. In de kerk. Nou, hij was een ouderling bij ons vroeger. Aardige man. Maar als het nou ging over de oefeningen van het leven. De oefeningen van het geloof. Ja, daar kon je niet veel over praten. Nee, zei hij dan, jongens, dat staat vast hoor. Dat staat vast, er is in geen hoek geschiet. Ja, nou, dan was hij weer uitgepraat. Goed, de Heere doet alles op zijn goddelijke wijze. Maar daarom zeg je, ja, ik kan me zo indenken dat die man ergens is blijven steken. Want ik kan me herinneren dat ik als jongen geloofde dat de Heere wilde en me riep om het evangelie te verkondigen. Nou, eerst durfde ik er nooit over te praten, later wel, en toen kreeg ik op een gegeven ogenblik ook toestemming van de kerkenraad in, was dat ging, in Sliedrecht en in Rotterdam, om, maar ja, er kwam niks, er was verder niks. Geen gemeente of wat ook. Wil je wel geloven dat ik tijden had dat ik er geen eens aan dacht? Geen eens aan dacht. En dan van binnen maar, nou, het is wat moois. Als jij dan denkt dat je, je denkt er geen eens aan. Je hebt het best aan je zin zo. En je doet er ook niks voor. Je kan er niet ernstig om bidden meer. Nou ja. Wat kan dat zo met eigenaardig gaan? En toen is de Heer in Haran weer gekomen. Bij Abraham. Verder. De Heer. Verder. Dat vind ik zo mooi, hè. Nee, ik weet dat versie niet meer. Van die zendeling op Groenland, hè. Over elke schrede gaat het, hè. Te zwaar valt me elke schrede. Als ik u verlaat. Och, neem mij met u mede. Daar waar gij gaat. Dat vind ik zo mooi. Want er komt van alles... Onze plannen, er komt er niks van terecht. Wij blijven onherroepelijk steken. Daarom zei ze, een Nederlandse theoloog, ik kan zijn naam niet meer in mijn herinnering krijgen, die zegt, oh, Gods uitverkoren. Daar is nog zoveel ellendigheid en dwaasheid in over, na de bekering, na de roeping, na de rechtvaardigmaking, en noem alles dan maar op, hè, dat als God daarna zou handelen, dan zou elke uitverkoren voor eeuwig verloren zijn. En blijven. En gaan. Met alle genade die de Heer aan hem bewijst. Nou, en toen is hij nadat zijn vader gestorven was. Dat is ook een klein struikelblok, die vader. Want die vader, daar staat van geschreven, die Terach, dat hij 70 jaar oud was toen die Abraham en Nahor gewonnen. Nou, even rekenen. Abraham was 75 jaar toen hij uit Haran vertrok. Dat is 145. Zijn vader was 70 jaar oud toen hij hem verwekte. En Abraham was 75 toen hij uit Haran vertrok. Dus 145. Terach is gestorven toen hij 205 was. 60 jaar verschil. Nou, ik weet het ook niet hoor. Er zijn wel oplossingen voor bedacht. Hoe dat nou klopt om te krijgen. Maar ik heb al gezegd. Daar heb ik niet zoveel zin in om daar nou op in te gaan. Het zou best goed geweest zijn. Dat is in ieder geval zo. En toen... Hij daar, nadat zijn vader gestorven was, zou je zeggen, nou komt Abraham wel tot de ontdekking dat het tijd is om op te stappen. Want de nauwste banden, wat zijn vader betreft, is nu gebroken en dan laat hij, sluit hij een stuk van zijn leven af, verder. Nee, hij bracht hem over in het land. Hij, de God van Abraham, die bracht hem in het land, zegt Stefanus, waar gij nu woont, waarom niet waar wij nu wonen? Daarom, omdat Stefanus met Abraham verwacht de stad die fundamenten heeft. Het land waar de zon nooit meer ondergaat. En waar al die zwervers van Gods wegen een thuiskomen mogen hebben. Daarom zit er iets, zo'n fijne nuance in. Hij spreekt zowel, gij mannenbroeders... en vaders, maar als hij het over het land heeft en over de stad waar gij nu woont, dat is dan ook alles, dat je in dit land woont. Maar je bent geen zwervers, je bent niet op weg met Abraham naar het land van de belofte, maar je zit vastgepend aan dat aardse Kanaan en aan dat aardse Jeruzalem. Maar vergeet niet, Jullie wonen erin, maar dat Abraham geen erfdeel gehad heeft in hetzelfde, ook niet één voetstap. Hij heeft later een stuk grond gekocht van de zonen van het, tot een erfbegrafenis voor zijn vrouw Sarah en voor anderen. Maar hij had daarin geen eigendommen verder. God heeft het beloofd dat hij het hem tot een bezitting geven zou en zijn zaad na hem toen hij nog geen kinderen had. Wat is hier nu de tegenstelling met de omgeving? Daar zit een gezettelde raad. Daar zitten mensen die geworteld zijn in dit land, in deze stad Jeruzalem, in de tempel, in deze raadzaal. Zij denken als vanzelfsprekend dat God, die al zijn belofte heeft vervuld, de Romeinen die moeten er nog aan, het vreemde gezag en de Messias moet nog komen. Maar zij zijn dan toch de kurken waar het volk op drijft. Zij zijn de boeien die de weg wijzen naar de wet en naar de gerechtigheid die we daaruit zouden kunnen verwerven. Maar die Abraham, die had geen vaste plaats. Die Abraham heeft hier niet geworteld. Hij heeft geleefd bij de belofte toen er nog niets van die belofte werd vervuld. Want hij had geen kinderen die na hem het land in ontvangst konden nemen. Integendeel, hij had niets dan knechten en een grote kudde en wat er allemaal zo bij hoort. En toen zei God al tegen hem dat zijn zaad vreemdeling, dat komt steeds terug, dat woordje vreemdeling, vreemd land, vreemdeling, dat zijn zaad vreemdeling zou zijn in een vreemd land en dat ze het zouden dienstbaar maken en kwalijk handelen 400 jaar. Dat was toen Abraham de Heere een offer bracht bij de sluiting van het verbond. Toen zou de Heere komen en Abraham had de dieren in stukken doormidden gedeeld. Hier de helft en daar de helft enzovoorts. En toen zou de Heere komen om met hem een verbond te sluiten. Maar de Heere kwam niet. De Heere kwam alsmaar niet. En het was voor Abraham zo beschamend, want de stank werd steeds groter. Want het bloed dat stroomde daar uit die helften van die dieren op dat paadje tussen die helften weg. Daar kwamen de vliegen met horden op af. Boven zijn hoofd kwamen de gieren en de kraaien en de raven, die steeds brutaler werden om dat kadaver te verslinden. En Abraham die nam een bos takken of wat dan ook en hij ging aan het werk om die beesten weg te jagen. En het was zo heet en het zweet liep over zijn gezicht. Hij had het zo benauwd. Dan kwam er hier een beest vandaan en dan daar. Het was zo somber, hoewel de zon op zijn hoofd brandde, maar hij bleef maar doorgaan, want het offer, het verbond, de Heere die zou toch komen. En toen het eindelijk aan het eind van de dag was en een klein beetje koelte kwam, toen was de Heere er nog niet. En toen viel er een diepe slaap op hem en een grote angst en een duisternis. En toen zag hij, opeens zag hij in het donker, zag hij een fakkel, als het ware in een oven, in een rokende oven. Het licht van de fakkel werd getemperd door de rook daaromheen. En die zag hij heel plechtig tussen die stukken doorgaan. Eigenlijk hadden ze samen door moeten lopen, naar mensenmaatstaven. Zo deden de volken dat, daar gaven ze elkaar een hand. Samen maken wij die twee stukken één. Dat is het verbond. Zo horen wij bij elkaar. Wij zijn één. Wij zullen nooit geen oorlog met elkaar maken. Wij zullen elkaar altijd helpen. We zullen elkaar niet in de steek laten. Dat was een symboliek. Die dieren en die partners die twee helften aan elkaar verbonden. Tot één helft. En nou, Abraham slaapt. En er is een angst in zijn hart. En dan wat hij daar ziet in het visioen. Hij ziet daar die stukken liggen. Dat pad van geronnen bloed. En daar staat toch opeens die onbeschrijfelijke figuur. Die wolk met die fakkel. Die gedoofde lichtglans als het ware daar doorheen komen. Toen sprak de Heer tot Abraham. Abraham, weet voorzeker dat jouw zaad vreemdeling zal zijn in een vreemd land. Dat het verdrukt zal worden. Dat het door de dood heen zal gaan. Maar ik zal ze eruit halen. Ik zal ze helpen. Wat een kostelijke gebeurtenis om ons enig licht te geven over de eenzijdigheid van het verbond. Mensen willen als het ware hand aan hand met God. God is de ene partner en ik ben de andere partner. En zo gaan we dan tussen de stukken door. Want wij zijn verbondskinderen en bondelingen. Maar wat kun je dan hier een hoop uit leren uit dat van Abraham? God alleen gaat over de weg van het bloed. Tussen de stukken door. En zo spreekt hij ons toe. Ik zorg voor u. Al gaat het door het water en door het vuur. Ik zorg voor u. Ik haal u er doorheen. Want hij ziet op het bloed van zijn Christus. En het volk zegt de Heer dat... Dat zal ik oordelen, dat hun verdrukt. Maar zij zullen mij dienen in deze plaats. Nou, Stefanus mag nou wel op Jeruzalem wijzen, op de Tempelberg, op Sion's bergen. Moria hoorde daar ook bij, waar Abraham Isaac heeft geofferd. Op deze plaats zult gij mij dienen. Hebben jullie de kerk uitgevonden, zit er hierin? Ik interrumpeer als het ware elke keer even, tegenover die Hoge Raad. Ja, jullie zitten hier nou met die mooie tempel. Herodes heeft er een gouden tempel van gemaakt. Alles functioneert netjes. Tenminste voor zover dat je dat netjes kan noemen. Er wordt wel gekocht en verkocht in de tempel, maar goed. Alles gaat goed. Dus alles is op zijn kost. Maar, hoe was het? Hoe was het? God heeft gezegd, zij zullen mij dienen in deze plaats. Mij. Zij zullen in verwondering voor mij nederbuigen naar mijn paleis, het Hof der Hoven, en om mijn gunst en waarheid saam, mijn grote naam, eerbiedig loven. Is het zo, hoge mannen van de raad? Herken je dat nog? Herken je dat nog? Of loop je vol statie de trappen van de Tempelberg op? In het bewustzijn van je ambt en van je waardigheid. En vergeet je het wat God zei. Vraag je niet meer af, hoor je daarbij. Ze zullen mij dienen in deze plaats. De God van het welbehagen. Die alles alleen om zijn grote naams wil doen. God gaf hem het verbond der besnijdenis. Ja. God gaf het, ja. Daarom hoeven jullie ook niet tegen de heidenen te zeggen honden. Daarom hoef je de heidenen niet voor honderd uit te schelden. Het zijn onbesnedenen. Maar jullie hebben de besnijdenis niet uitgevonden. Die bestond al lang bij de volken toen de tijd. Alleen God heeft jullie dat teken gegeven. God heeft er de betekenis in gelegd. En aan Abraham de opdracht gegeven om te besnijden. Het wordt het verbond der besnijdenis genoemd. Niet omdat dat verbond uit besnijdenis bestond. Maar omdat het verbond heen wijst. Op bloedige wijze. Dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. En dat die oude mens eraan moet. En dat wij voor God niet kunnen bestaan. En dat ik niet deug. Maar er werd maar een klein stukje. De voorhuid werd er voorzichtig afgesneden. Maar eigenlijk, heel gek gezegd, moest dat kind of die persoon, die man,
die, of dat hij nou Abraham heet of Isaac, moest de keel afgesneden worden. Maar het was Gods oneindige liefde dat hij dat stukje voorhuid als een symbool dat wij nodig hebben. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, tot vergeving van al onze ongerechtigheden. En zo is het gegaan met Jacob en met Isaac en Jacob enzovoorts. Er zijn patriarchen geboren. Oh, die heilige patriarchen, ja. Waar je liefst zoveel mogelijk goeds van hoort. Enzovoorts, want het waren toch maar de stamvaders van het volk. Nou, die stamvaders van het volk, die waren op een platvloerse manier nijdig. Nijdig waren zij. Waarom? Ja, met z'n allen waren ze nijdig op Jozef. Met z'n allen. Ja, de meerderheid die zal nog gelijk hebben. Nee, dat klopt niet. Ze waren het er met z'n tienen over eens dat die Jozef een rotvent was, een verklikker en dit en dat. Ze konden hem niet zien of niet luchten. Zijn vader, die gaf hem een mooie rok, dat konden ze niet uitstaan. Als ze veel kwaad deden op hun zwerftochten door de woestijn, dan en Jozef hoorde het, dan vertelde die het aan zijn vader. Nou ja, het is niet zo leuk, maar je kan er niks van zeggen. Je kan er niks van zeggen. Want hij zal het gedaan hebben om zijn vader, ze zullen naar hem niet geluisterd hebben. Misschien heeft hij gedacht, luisteren ze naar vader. Maar als ze dan weer een van de schelme streken hadden uitgehaald en Jozef hoorde, dan vertelde hij het verder. Ze haten hem. Ja, wie denkt er niet aan dat Jezus Christus, die ging het land door, goeddoende. Maar diezelfde Heer Jezus Christus, die ging ook op onze tenen staan. Want wij kunnen niet zoon van God zijn als Hij het is. Wij kunnen niet zaligmaker zijn als Hij alleen zaligmaker is. Wij kunnen niet rein zijn als Hij alleen rein is. Wij kunnen ook niet godsdienstig zijn als Hij alleen de ware godsdienst heeft. Je voelt, waar Jezus Christus komt, is als het ware een vuur dat gaat branden. Of Hij, of wij. Nou, dan voelt de mens aan op een gegeven moment, dat hebben zij ook aangevoeld. Jongens, wij gaan op deze manier achteruit. Wij gaan achteruit, straks loopt de hele wereld erna. Waar gaat het met onze waardigheid, met onze plaats, met onze godsdienst? Waar gaat het met ons kind van God zijn, met alles eens? Overal trekt die aan, dit klopt niet, dat klopt niet, enzovoorts. Ja, ja, Pinchas Lapide heeft het terecht wel opgemerkt, of nee, Martin Buber geloof ik, maar die zegt ja, Jezus Christus was een zoon van ons volk. Jezus Christus zegt niet, Jezus van Nazareth was een zoon van ons volk. Een leraar der wet. Maar hij heeft ons, deze dochter of zoon van Israël, heeft ons zo omhelst dat hij ons dooddrukt. Dat is nog niet zo dom gevoeld. Nog niet zo dom gevoeld. Ze bedoelen daarmee, kijk, zoals Jezus Christus de wet uitgelegd hebt, ja hoor eens. Ja, maar dat kan niet, hè. Dat bestaat niet, hè. Zo kan het nooit, hè. Als hij de geestelijkheid van de wet uit gaat leggen en al die maasjes waar we gewend zijn doorheen te kruipen toe gaat sluiten en zegt, dat zijn nog maar de letters. Maar nou gaat het om de geestelijke betekenis. Om liefde. Bid voor je vijanden. En doet wel degene die u kwaad doen. En ja, maar dat bestaat niet. Daarom zeiden ze, ja, hij is een zoon van ons volk. Maar hij heeft ons te met dood gedrukt. Als je naar die man luistert, nou, dan kom je er nooit. Dan word je nooit zalig. Ja, het was de wens dat veel mensen mij ook zo eens de Heer Jezus mochten leren kennen. Opdat we eens zouden verstaan dat het niet zo is. Dat de wet is de knuppel, die slaat ons half murf. En dan komt het pleistertje van het evangelie. En dan zijn we weer beter. Zo, maar zo is het niet. Want als je het evangelie goed leest. Oh, dan krijg je. Nou, dan krijg je het benauwder als dat je de 10 geboden leest. Zonder het evangelie. Dat kan ik je wel zeggen. Want bij het evangelie, bij de wet, de 10 geboden, dan is er nog de ruimte om te roepen. Wat de Heer zegt, dat zullen wij doen. Maar als Jezus gaat spreken, dan mag hij wel zeggen, Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens.
Kijk, hier wordt het een en ander ondermijnd. Wat deed die patriarch? Dus snel, die ene verkopen. Verkochten. Zeg jongens, hoe is het geld afgelopen van Judas? Ja. Voel je weer de relatie? Voel je de relatie? Hoe is het met die 30 zilverlingen? Jullie hebben toch ook een deal gemaakt met Judas? Met elkaar? En toen die stakker terugkwam met zijn geld, toen zei je, niks met je te maken. Je mag toezien. Maar God was met hem. Met Jozef. Hè? Ja, dat lees je ook van Jezus van Nazareth. Dat God met hem was. Hè? Voel je weer die verborgen porretjes als het ware. Die ze krijgen. Uit de geschiedenis. Hè? Ja, jullie zijn het allemaal goed met elkaar eens. Misschien een enkeling zoals Nicodemus, maar die zal wel thuisgebleven zijn. Door ziekte verhinderd of zo. Absent. He, maar ik bedoel maar, jullie zijn allemaal met elkaar eens. Dat die ene man die Jezus voor Nazareth, dat is de pest voor het volk. Dat is het gevaar voor ons allemaal. Maar jullie verre voorouders, waar jullie zo op pochen, die zeiden precies hetzelfde. Die zeiden, zolang Jozef leeft, hebben wij geen leven. Als de Jozef niet weg is, dan blijft dat maar knagen. En daarbij denkt hij denkt zeker dat hij het is. Dat hij het is. Hij moest niet zo'n verbeelding hebben. Ze zeiden tegen Jezus, wie maakt u uzelf? Wat denkt u van uzelf? God was met hem. Ja, God was met hem. God was, met wat Jezus betreft, in hem. God was in Christus. Toen Jozef daar zat, God was met hem. En met die anderen dan? Een klein beetje. Met die patriarchen. De Heer is niet helemaal weggegaan, want anders hadden ze het ook niet overleefd. Ze hoorden er ook bij. Ze waren hele vrome lieden. Maar ze hebben Jozef verkocht. Ze konden hem niet uitstaan. Moet dat niet een les zijn? Een waarschuwing. Ook voor deze gezworenen. Om eens goed te luisteren. Hoe was het vroeger? Hoe ging het toen? Ach, als ik opmerkend was geweest. Excuus, want het is al te laat. Maar we gaan naar huis. Ik maak dat stukje niet verder afgekomen. We leven er wel zo nog een keer op terug. Hoe uw geboom mij tot uw liefde wekken. Nou is er alleen eigenlijk, als we op onze plaats zijn, en die mensen op het Sanhedrin, reden om je te schamen voor jezelf en voor je hele familie. En om te zeggen, ja wij en onze vaderen tegens. Amen.